Dit is Kerk in Delft.
Goedemiddag en als u net uw lunch op tafel heeft gezet, eet u vooral heel erg smakelijk. Dit is het programma Kerk in Delft, het wekelijkse programma van voor, door en met de kerken. Kerkelijk nieuws en andere interessante weetjes, feitjes en natuurlijk ook gewoon mooie muziek. Ik heb weer twee interessante gasten vandaag. Straks heb ik een gesprek met de nieuwe directeur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet dan, die onder andere verantwoordelijk is voor de Oude en de Nieuwe Kerk, Nienke Graafland. En daarvoor heb ik hier in de studio fractievoorzitter van het CDA, Frank Visser. En met hem ga ik praten over Prinsjesdag, de troonrede, wat is er allemaal aan de hand en hoe gaan wij dat in Delft misschien ook wel merken? En wat zijn misschien al de plannen die daarop worden gesmeed? Misschien kan Frank daar iets over toelichten, maar dat horen we zo meteen. Een lekker swingend zonsopgangetje zou ik zo zeggen. Burgeon was dat. Inmiddels is Frank lekker bij mij aangeschoven. Frank, welkom.
Dankjewel.
Ja, de Prinsjesdag was natuurlijk afgelopen week. Heb jij gekeken?
Ik heb tussenblijven door heel even ingeschakeld op nos.nl.
Wat was jouw eerste indruk?
Nou, het was natuurlijk in vele opzichten anders dan anders. Hè? Ook omdat het Binnenhof nu verbouwd wordt. Dus de troonrede zelf was in de Koninklijke Schouwburg en niet in de Ridderzaal. En dus ook de route daar naartoe door de koninklijke familie in de rijtuigen was en de koetsen was ook anders. Maar desalniettemin mooi om te zien. Wat mij wel opviel ten opzichte van voorgaande jaren was dat er zo op het blote oog toch meer protest leek dan in voorgaande edities.
Mm-hmm.
Hè, dus dan denk ik aan joelende mensen, schreeuwende mensen, mensen met omgekeerde vlaggen, nou, et cetera.
Ja, is daar een verklaring voor? Ja, tuurlijk, we merken allemaal, er spelen gewoon heel veel dingen in de samenleving. Mensen zijn onzeker over, kunnen we überhaupt de winter doorkomen? Ja. Stijgende prijzen van boodschappen, levensmiddelen, gas, ja. Elektriciteit. Gezondheidszorg die onder druk staat. De kranten staan er ook vol mee. Dus vind je het heel gek? Of zeg je van, eigenlijk is dit juist een moment om deze onvrede toch ook kenbaar te maken.
Ja, wat heel belangrijk in ons land is het recht van demonstratie. Hè? En het recht van mening op vrijheid van meningsuiting. Nou, dat speelt hier denk ik ook. Maar ik denk ook dat de koning in de troonrede ook heel goed gedaan heeft om stil te staan bij de uitdagingen die het land kent. Hè? En het ongemak wat soms gevoeld wordt bij mensen in het land. Richting politiek en bestuur, bij het niet vinden van oplossingen, zoals hij het ook verwoordde. En als het gaat om de crisissen en de problemen die je al benoemt, zijn dat wel voorbeelden. En belangrijk daarbij is dat mensen volgens mij de komende periode wel het gevoel krijgen dat we een politiek en bestuur hebben dat echt oplossingen weet te vinden voor bijvoorbeeld een toeslagenschandaal, voor bijvoorbeeld de stijgende prijzen voor energie, voor voedsel, gas. Dat zijn toch hele primaire levensbehoeften van mensen. En zeker in een land als Nederland is het belangrijk dat we dat omhoog houden.
Nou hoorde ik de koning ook zeggen van het kan niet allemaal in één keer. Het moet toch echt wel ook stap voor stap. Dat is ook, ja, als je er technisch naar kijkt, gewoon heel begrijpelijk dat hij dat zegt. Maar ik kan me voorstellen dat mensen een enorme urgentie voelen. Van ja, maar ik zit nu in de puree en ik wil nu geholpen worden.
Ja. Dus. Ja, en dat is ook zeer goed te begrijpen. Hè? Als je inderdaad bent overgestapt naar een andere leverancier voor gas. Hè? Je contract is afgelopen en je krijgt te maken met enorm stijgende prijzen. Ja, dan is dat een enorme uitdaging voor heel veel mensen. Nou is het wel zo dat de regering heeft aangekondigd, via de troonrede van de koning uiteraard, dat er een energieplafond komt, hè, voor de prijzen. Maar goed, we moeten altijd nog zien hoe dat in de praktijk gaat. En ik snap ook wel dat het natuurlijk niet in één keer opgelost kan worden. Zeker niet als het ook gaat om andere vraagstukken, zoals het vertrouwen in de politiek in algemene zin, maar ook stikstof en de woningmarkt, om dan maar eens een voorbeeld te noemen. Maar ik kan me wel in de gedachte verplaatsen dat het voor heel veel mensen urgent is, die op allerlei manieren zekerheden zien wegvallen.
En merken jullie van dit soort maatregelen, hè, die worden natuurlijk landelijk dan zo afgekondigd op zich. Ja, heel, heel bijzonder dat de koning heel concreet een aantal maatregelen zo benoemt. Van ja, jongens, hier moet gewoon echt heel snel iets aan gedaan worden. Tempo moet worden opgevoerd, zei hij ook. De toekomst wacht niet. Dus er liggen enorme uitdagingen. Zien jullie dat in de lokale politiek nou ook terug?
Ja, dat zien we hier lokaal ook op allerlei terreinen. Hè. Het meest recente voorbeeld is de opvang van asielzoekers. Hè. Het COA heeft natuurlijk allerlei uitdagingen waar het gaat om voldoende opvangplekken. Ik denk dat de gemeente Delft buitengewoon adequaat heeft gehandeld en goed in overleg is getreden met de TU Delft om tot opvang te komen. Maar het is wel de vraag van hoe gaat dat verder? Hè? Welke rol heeft de gemeente daarin? En welke rol heeft het COA? En hoe werk je met elkaar samen? Dus dat is een voorbeeld van een landelijk vraagstuk in eerste instantie, wat ook bij gemeenten terechtkomt en dus ook in Delft.
Zeker. Nou kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar daar is dan kennelijk wel geld voor. En niet voor een stimuleringspakket bijvoorbeeld voor ondernemers. Dat het gevoel van rechtvaardigheid op een gegeven moment ook een beetje onder druk komt te staan. Worden daar bijvoorbeeld in de gemeente, wordt daarover gesproken hoe je die lasten eventueel kunt verdelen? Of om dat gevoel misschien toch een beetje wegnemen, weet ik niet of dat lukt. Maar om uit te leggen waarom je tot bepaalde keuzes komt.
Ik denk dat het uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt een taak is van volksvertegenwoordigers, waar ik één van ben. Maar dat is ook precies het lastige. Je moet altijd keuzes maken. En de euro die je aan potje A uitgeeft, kun je niet aan potje B uitgeven. En dat is dus het evenwicht waar we continu naar op zoek zijn. En nou, we zitten met 11 politieke partijen in de gemeenteraad die allemaal verschillende ideeën hebben over hoe ze het budget zouden willen verdelen en waaraan ze dat zouden willen verdelen. En ja, we moeten met elkaar in debat om te kijken van wat is nou rechtvaardig? Wat vinden we met elkaar rechtvaardig? En wat is nodig om deze stad verder te helpen? En voor mijn partij, het CDA, is het heel erg belangrijk dat we kijken van goh, hoe kunnen we de samenleving versterken? We geloven heel erg in de kracht van het maatschappelijk middenveld. Dus denk aan verenigingen, denk aan kerken, denk aan andere organisaties. Dat zij helpen met de vraagstukken die voorliggen. Maar een tweede is ook dat we ons hard maken voor wat we dan noemen de groep van de middeninkomens. We zien bijvoorbeeld bij de energie dat het kabinet in eerste instantie bereid was om tot 120% van het minimumloon een energietoeslag te geven, hè, van in totaal 1300 euro. Maar voor ons is het ook belangrijk dat de groep daarboven, dat we daar ook kijken wat zijn de mogelijkheden, niet alleen in het nu, maar ook op de lange termijn, dat zij wel op een goede manier het leven kunnen leiden zoals ze dat deden.
Ja, dus eigenlijk zeg je van liever niet achteruit of stilstaan. Ja, dat wil je natuurlijk liever nooit. Maar feit is natuurlijk wel dat voor een hele grote groep mensen het echt wel de broekriem aantrekken gaat worden.
Ja, dat is heel erg lastig. Nou heb ik wel de indruk, zo op het eerste oog van de kabinetsplannen, dat er heel veel gedaan wordt om koopkracht te stimuleren, om kansenongelijkheid aan te pakken, kinderen en mensen in armoede te helpen. Dat zijn goede stappen. Maar de uitdaging voor de gemeente is, en dat hebben we eigenlijk wel gezien sinds belangrijke zaken als de participatiewet en jeugdzorg naar de gemeente toegegaan zijn, dat gemeenten structureel te weinig geld krijgen om die taken op een goede manier uit te voeren. En daardoor staat de positie van de gemeente vaak ook onder druk om de zorg en de ondersteuning te bieden die eigenlijk soms nodig is. En dat maakt ook dat het soms lastig is om als lokale politiek de goede keuzes te maken.
Snap ik helemaal. Aan tafels bij mij zit nog steeds Frank Visser en we hadden het even over een korte terugblik op de troonrede en Prinsjesdag. Was natuurlijk ook een historische dag in zekere opzicht, want het was de eerste keer dat Catharina Amalia aanwezig was. Dus ik vond dat ook wel heel bijzonder, voor haar natuurlijk ook. Ja. Maar wat moet zij er wel niet van gedacht hebben, al die joelende mensen en dan niet in positieve zin. Ik kan me ook voorstellen dat het voor haar best wel intens is.
Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van de kroonprinses, maar ik kan me inderdaad wel in de gedachte verplaatsen dat heftig moet zijn. Ja. Zeker ook tegen de achtergrond dat we gewoon een aantal grote vraagstukken hebben in ons land. Die kennelijk heel veel oproepen bij groeperingen. En die er ook niet bang zijn om dat te uiten op zo'n dag.
Ja, zeker. En dan denk ik, ja, ze is natuurlijk ook in verband met haar studie, wordt er behoorlijk wat kritiek op haar geleverd. Ik kan me toch voorstellen dat zij op een gegeven moment zoiets heeft van, jeetje, en dan moet ik dit straks gaan doen. En hoe gaan ze dan op mij reageren? Zeker zo'n eerste keer, dan zou je toch hopen voor iemand dat dat allemaal een beetje soepeltjes verloopt. Aan de andere kant, misschien is het ook juist een hele mooie uitdaging voor haar, maar ook voor onze koning en onze koningin. Van misschien moeten wij hier extra ons gezicht ook laten zien. En volgens mij doen ze dat ook wel, maar is de media er niet altijd bij. Maar denk jij dat, dat zij daar een positieve rol in zouden kunnen spelen?
Ja, ik denk dat leden van de koninklijke familie dat zeker kunnen. En ook voor mij een belangrijke taak die ze hebben. Hè. Ze staan uiteraard boven de partijen. Maar ze kunnen wel troost en hoop bieden aan mensen die bijvoorbeeld problemen hebben. Hè. We zagen allerlei beelden ook van de koning die bijvoorbeeld in Ter Apel was. Om in ieder geval een luisterend oor te bieden. En zo zullen leden van de koninklijke familie op allerlei plekken terecht kunnen komen. Om te laten zien dat ze met de problemen bezig zijn, dat het hun aan het hart gaat en dat ze misschien ook wel bereid zijn om de signalen en de verhalen die mensen vertellen ook door te geven aan verantwoordelijke politici en bestuurders die toch naar oplossingen moeten zoeken om bijvoorbeeld de situatie in Ter Apel het hoofd te bieden.
Ik kan me ook voorstellen dat ze soms zich misschien best wel even machteloos voelen, want ze zouden misschien wel meer willen, maar ja, ze hebben toch een beetje een soort ceremoniële functie inmiddels. En ze kunnen eigenlijk weinig anders. Ik kan me voorstellen dat dat voor hen best wel een soort spagaat is af en toe.
Ja, dat kan ik niet beoordelen natuurlijk. Maar wat ik wel kan beoordelen is dat deze rol die ze mogelijk, ja, denk ik heel goed invullen en dat ook hopelijk blijven doen de komende tijd, dat dat ook heel waardevol is. En dat ze op die manier in ieder geval een meeleven met mensen die het moeilijk hebben of die het lastig hebben. En nogmaals ook signalen die gegeven worden, dat ze die ook willen meenemen naar de regering.
Zeker. Ik denk dat daar een hele belangrijke taak voor ze is weggelegd. En volgens mij zijn de meeste mensen nog steeds redelijk positief, in ieder geval over het Koningshuis. De beoordeling van de regering, die onvoldoende, daar is nog een hoop aan te verbeteren, denk ik.
Ja, ik geloof dat de koning een 6,5 kreeg en het kabinet een 3,3, meen ik.
Ja, zoiets. Dus daar is nog wat bijspijker.
Voor het kabinet in ieder geval.
Zo. Maar goed, ik denk wel dat er heel veel mogelijk is. Misschien kan onze burgemeester een vergelijkbare rol op lokaal niveau nog wel wat verder uitbouwen.
Ja, ik denk zelf dat de burgemeester haar rol als burgermoeder van onze stad ongelooflijk goed invult. Ze is op heel veel werkbezoeken. Legt op veel plekken haar oor te luisteren. En we hadden van de week weer het mooie succes van een team dat in de Solar Race een geweldige prestatie leverde. Daar was ze ook, natuurlijk niet fysiek aanwezig, maar daar gaf ze zeer de aandacht aan. Nou, dat zijn ook ongelooflijk belangrijke dingen die helpen inwoners van de stad ook samen te binden. En de mooie dingen die er ook gebeuren ook benoemd te krijgen.
Zeker, absoluut. Nog één heel concreet Delfts itempje. Dan stappen we heel even van Prinsjesdag af. Want de TU was weer in het nieuws. Ze willen heel graag nog 12.000 studenten extra de komende jaren aantrekken. En dan hebben ze bedacht om een soort campus ook in, geloof, Den Haag en in Rotterdam soort van te gaan vestigen. Maar ik krijg heel sterk signalen uit Delft dat mensen zeggen, nee, niet nog meer. De druk is al zo hoog. Wordt daarover gesproken? Kan de gemeente daar überhaupt iets over vinden? Iets over vinden, ja, dat kunnen ze altijd wel.
Zeker,
maar
ja.
Dat overleg, wordt dat nog steeds gevoerd? Want ik denk dat soms mensen het idee hebben van, ja, die TU die zit alleen maar van zoveel mogelijk centjes binnenharken met die buitenlandse studenten en die gaan daarna toch weer terug.
Ja.
Dus wat hebben wij daar dan eigenlijk aan?
Ja, het is ingewikkeld hoor, want het verdienmodel van universiteiten, dat zit hem ook deels in hoeveel studenten zij aangemeld krijgen, hè, op de universiteit. Dus het financieringsmodel zou wat ons betreft, wat het CDA betreft, ook iets anders moeten. Daar zit een prikkel. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je met elkaar in gesprek bent over wat is de toekomst van zo'n belangrijk instituut in de stad voor Delft. Want de TU staat natuurlijk niet op zichzelf, maar is in allerlei haarvaten van de Delftse samenleving te vinden. En dus is het ook belangrijk om met elkaar te kijken van wat kan onze stad aan en wat is er ook verstandig om te doen. We hebben de TU op allerlei manieren, geeft het een boost aan de stad, maar het moet op een verantwoorde manier, vindt het CDA. En dat vraagt gesprek. Dat vraagt ook het convenant, hè, de overeenkomst tussen het stadsbestuur en de TU, om dat ook te herijken op dit punt. En daar zijn we warm voorstander van. Dus het klakkeloos aantrekken van zoveel nieuwe studenten, die weliswaar verspreid worden over verschillende steden, hè, is dan het plan. Ja, dat is wel iets wat we volgens mij echt moeten bespreken met elkaar.
Nou, genoeg huiswerk ook nog voor jullie, hoor ik zo. En misschien komt daar dan van hogerhand nog wat huiswerk bij. Want dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Want ja, de uitvoering van een aantal van die maatregelen zal toch ook op het bordje van de gemeente terecht gaan komen. Dus we moeten allemaal afwachten hoe dat de komende periode zich gaat ontwikkelen. Maar in ieder geval wordt eraan gewerkt. Frank, ik wil jou ontzettend bedanken dat jij weer naar de studio wilde komen. Want dat is al lang geleden dat we hier in de studio echt live gasten hadden. Gelukkig kan het allemaal nog weer. Met dank aan Frank Visser die het eerste half uur met mij hier in gesprek ging over de troonrede. Onder andere en wat dat misschien ook wel voor invloed heeft op gemeentelijk beleid en uitvoering. Over beleid en uitvoering gesproken. Mijn tweede gast is inmiddels aangeschoven. Nienke Graafland, welkom.
Dank je.
En jij bent recent met een nieuwe baan begonnen.
Ja, dat klopt.
Bij de onder andere Oude en Nieuwe Kerk. Kun jij even voor de mensen die jou nog niet kennen toelichten wie je bent en wat jouw taak precies inhoudt?
Ja, nou, ik ben Nienke Graafland en ik ben 1 september, dus echt heel recent, begonnen als directeur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. En wat het eigenlijk inhoudt is dat een aantal kerkelijke gemeenten hebben met elkaar een bedrijfsvoeringsorganisatie opgericht. En in die organisatie zit het vastgoed die wijkkerken met elkaar hebben. Mm-hmm. Dus dat zijn de Oude en de Nieuwe Kerk, maar daarnaast ook wijkkerken zoals de Bethlehemkerk of de Markskerk, Vierhoven en Hofkerk. En een aantal pastorieën en nou goed, dat soort dingen. En de BVO is eigenlijk verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van die gebouwen.
Dus als het gaat om het gebruik van de gebouwen, dan moeten mensen bij jou zijn.
Ja.
Kijk. Altijd handig om te weten.
Zeker.
Nou ben jij net begonnen. Je hebt hiervoor dus misschien wel iets heel anders gedaan. Of?
Ja, nee, ik heb tot voor kort werkte ik bij de gemeente Delft. En deed ik het beleid voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dus dat was wel echt iets heel anders, ja.
Ja, maar toch wel ook een beetje in zekere zin het beheer van.
Ja. Dus... Nou ja, vooral waar de overlap voor mij heel erg zit is de stad. Mm-hmm. Dus bij de gemeente Delft werkte ik ook echt met hart voor de stad. En dat hart zet ik nu in bij de BVO.
Denk precies, ik. Want ja. Ja, als het gaat om de Oude en Nieuwe Kerk, dat is voor heel veel mensen natuurlijk echt wel het centrum.
Ja.
Dat zijn wel de grote gebouwen die toeristen ook zien als...
Ja, en als ik zelf als we op de A13 rijden, denk ik altijd, want dan zie je ze natuurlijk zo goed staan, die twee torens, denk ik, oh yes, we zijn weer bijna thuis.
Ja, het is wel voor jou ook echt wel een soort van... eikpunt van, hey, ik ben er weer.
Ja, nou, ik ben op de Brabantse Stuurmoord geboren. Dus voor mij is het echt, zijn die twee torens echt onderdeel van mijn leven altijd geweest. Mm-hmm. We wonen nu in Delfgouw, dus ik hoor ze nu niet meer, helaas. dus het voelt wel echt als... Ja, ik denk dat voor iedere Delftenaar, of die nou ooit binnen is geweest of niet, die twee torens, en eigenlijk ook de toren wat ik van de Maria van Jesse, die hoort daar wel bij, denk ik, die bepalen zo dat beeld van de stad, ja.
En wat was voor jou nou reden om te zeggen, deze baan, ja, dit ga ik doen?
Nou ja, dat is dus precies dat punt, dat die twee gebouwen zijn zo aanwezig in de stad, terwijl lang niet iedereen daar binnen is geweest. Of ze kent, of weet wat daar binnen eigenlijk allemaal gebeurt. En dat zou ik dus zo leuk vinden als die kerken gewoon veel meer van, ja, van iedereen in de stad eigenlijk werden.
Want dat is eigenlijk een beetje jouw doel, zou ik dat zo, of jouw missie, kan ik dat zo formuleren?
Ja, mijn missie is denk ik wel dat iedere Delftenaar in de komende jaren die kerk een keer van binnen ziet. Ja.
En voor de mensen die er nog nooit geweest zijn, hè, zijn er misschien niet heel veel, maar ze zijn er. Wat voor dingen kunnen ze daar dan tegenkomen? Van jij zegt, ja, als je dat nou niet gezien hebt, dan mis je toch echt iets.
Nou ja, eigenlijk moet je daarvoor bijna iedere dag komen, want de lichtinval in die twee kerken is echt heel erg mooi. De nieuwe kerk heeft voor mijn gevoel altijd iets rozigs, ook omdat die muren daar natuurlijk gewoon van baksteen zijn, maar als dat licht daar binnen is, dan is het heel, iets heel warms en heel... En de oude kerk, ja, die heeft van die wit gepleisterde muren, waardoor er weer een heel ander soort sfeer en ja, het is heel, heel mooi om daar, alleen al voor het licht zou je daar gewoon prima rond kunnen lopen. En daarnaast hebben we natuurlijk in de nieuwe kerk, nou, dat praalgraf. En daar is gewoon heel veel geschiedenis wat leuk is om te zien en over te horen. En nou ja, dan denk je, oh ja, zo is het Nederland een beetje, zo is Nederland ontstaan. Dan komt dat verhaal komt daar toch wel een beetje, dat leeft daar. Mm-hmm. En in de oude kerk ja, zie je weer meer van... Ja, dat is, de oude kerk zit hem voor mij vooral in de sfeer. En daar liggen natuurlijk ook een aantal grote namen. Maar ja, aan een graf dat zie je natuurlijk verder niet zoveel. Maar ja, de sfeer daar is wel prachtig.
Bijzonder, hè? Ja. Nou worden er ook natuurlijk heel veel evenementen georganiseerd. Dat doe jij waarschijnlijk deels ook. Want exploitatie is natuurlijk ook de evenementen. We hebben natuurlijk afgelopen maandag bijvoorbeeld de uitvaart van koningin van Queen Elizabeth gehad. Ja, je mag toch aannemen dat ergens in de komende jaren dat hier misschien ook wel weer eens een keer aan de hand zal zijn. Is dat iets waarvan je zegt, yes, daar kan ik me op verheugen? Of zeg jij, hoe? Nee. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje spannend.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik hoorde dat de Queen was gestorven, toen zei ik wel tegen mijn man, oh, ik ben blij dat niet in Nederland is, want ik ben net 3 dagen aan het werk. Daar had ik niet aan moeten denken. Maar in zo'n geval hebben wij als BVO ook niet echt een rol. Zo, dan wordt de kerk gewoon overgenomen. Groot, we hebben dus pas, dat was ook voordat ik kwam, maar daar heb ik foto's van gezien, een evenement met een bruid die veel te spenderen had. En toen was de kerk ook prachtig. Nou, daar kan ik wel van genieten, van dat soort evenementen waar de kerk voor wordt ingezet. Ja, en ik denk dat de kerk biedt ruimte aan vele, vele mooie vormen van evenementen. Ja.
Ja, want ja, mensen denken misschien toch altijd nog bij bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk aan kerkdiensten. Die zijn er ook nog steeds.
Ja.
Maar er worden ook hele andere dingen georganiseerd. En misschien voor mensen helemaal niet zo heel bekend.
Nee, nou, in de Nieuwe Kerk worden met enige regelmaat. En dan enige regelmaat is 3 of 4 keer per jaar, dus zo regelmatig ook niet. Maar ook echt heel grote diners voor wel 600, 700 man gehouden. Dan kunnen alle stoelen uit het middenschip en dan heb je gewoon een hele grote locatie waar een heel mooi diner kan worden gehouden. In de oude kerk is dat op dit moment nog wat lastiger omdat al die banken nog vaststaan. Maar ook daar kan je ja, mooie evenementen houden. Ja.
En als jij nu kijkt naar, stel over 5 jaar vragen ze jou nog een keer van, goh, wat was nou voor jou een moment waarvan je zegt, wauw, dat we dit voor elkaar hebben gekregen of een droom die je hebt voor de komende 5 jaar van als we dat toch eens hier zouden kunnen krijgen, dat zou voor mij wel ongeveer de kroon op mijn werk zijn. Wat zou dat voor jou dan zijn?
Nou, ik denk dat het voor mij niet zozeer zit in een groot evenement, maar echt als iedere Delftenaar die kerk echt van binnen heeft gezien. Ik weet dat op Open Monumentendag heeft iemand een foto geplaatst waaronder stond, nou, met niks eronder. En er kwam toen een reactie op van, hey, zijn jullie nou alweer een weekendje weg? Het lijkt wel een beetje op Barcelona. Waar is dit? En toen uiteindelijk bleek, nee, dat is een foto van het plafond van de oude kerk. Ja. Dus dat zou gewoon, ja, dus dat zou leuk zijn als iedereen dat ziet. Dat is denk ik waar ik, waar ik blij mee zou zijn als dat zo zou zijn.
Precies. Aan tafel zit nog steeds Nienke Graafland, de directeur van de bedrijfsvoeringsorganisatie van PKN Delft, zullen we maar even zeggen.
Ja.
Oude en Nieuwe Kerk, onder andere. En ik kreeg ook nog een uitdaging voor jou. Want Bij de AK werd gesproken over het duurzaamheidsissue, zou je kunnen zeggen. Dat heel veel kerken zijn daar heel sterk mee bezig. Vierhovenkerk bijvoorbeeld is al heel lang bezig met fair trade en dat soort dingen. Maar is dat ook iets waarvan jij zegt, ja, dat moeten we nu eigenlijk gewoon kerkbreed gaan inzetten? Want er wordt nu vaak nog op kosten ingekocht, terwijl dat misschien helemaal niet voldoet aan fair trade. Of is dat ook iets waarvan jullie zeggen, ja, daar moeten gewoon nu structureel plannen voor gemaakt worden van Delft als fair trade gemeente binnen de PKN? Of hoe zie jij dat?
Nou ja, ik persoonlijk zou het bijna onverantwoordelijk vinden als je er niks mee deed. Gezien de situatie waar we gewoon wereldwijd op dit moment in zitten. Je kan niet anders dan keuzes gaan maken. En ik denk dat als kerken heb je daarin ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat is zeker iets waar ik ook me hard voor zou maken of naar zou kijken, ja. En dan kijk je nu bijvoorbeeld naar die energiekosten. Ja, daar moeten bijvoorbeeld ook mogelijkheden zijn om... We hebben allemaal wijkkerken, daar is iedere avond wel een vergadering. Ja, moet je nou 4 kerken opwarmen? Of kan je zeggen, jongens, die in die kerk zijn 8 zalen, ga even lekker allemaal daar in 1 zaal zitten en hoeven we maar 1 kerk op te warmen. Dus dat soort dingen, soms is het heel simpel. Voor sommige dingen is het lastiger, maar ik denk dat we wel daar... Dat ik daar zeker van plan ben om naar te kijken, ja.
Want ik kan me voorstellen met alle maatregelen die er ook nu net met Prinsjesdag naar voren zijn gekomen. Nou ja, de stijgende kosten van alles en nog wat, dat jullie daar als kerken ook mee te maken gaan krijgen. Hoe kan zo'n BVO daar nou bijvoorbeeld een bijdrage in hebben? Of kan die vooral sturen? Of zijn jullie ook echt beleidmakend?
Nee, we zijn niet als BVO niet beleidmakend. We zijn vooral uitvoerend. En we voeren de taken uit die de verschillende wijkkerken ons geven. Maar we kunnen daarin natuurlijk wel suggesties doen of voorstellen. Of wij hebben als BVO iedere dag te maken met die gebouwen. We kennen de gebouwen goed. Dus je kan daar goed wel voorstellen en suggesties voor doen. En dat zullen we denk ik ook zeker doen.
Ja. Ja, want ik kan me best voorstellen dat als een kleine kerk zegt van... Ja, voor ons is het eigenlijk bijna niet meer haalbaar. Kunnen we bij jullie vandaag een koffiemiddag doen? En misschien kunnen bepaalde gemeenschappen dan zeggen van... Hé, maar dan schuiven wij ook aan. Dus misschien eigenlijk ook voor de saamhorigheid en voor de verbinding ook wel heel goed.
Helemaal niet verkeerd. Nee, zeker. Ja.
Misschien biedt dit ook wel in plaats van alleen maar uitdagingen ook wel kansen.
Ja, nou, dat denk ik wel.
Hele mooi idee lijkt me zo, hè? ja, zijn er nog dingen waarvan jij zegt van... Hey, dat is iets, als dat nou gelukt is, dan vind ik het geslaagd. Als ik nou ja, je zei net al van als iedere Delftenaar in ieder geval de oude nieuwe kerk van binnen heeft gezien.
Ja.
Maar als je nou meer naar jouw eigen taak kijkt, van nou ja, die gebouwen. Als je zegt van nou, als ik dat stukje... Als dat lukt, als ik daar meer zicht op krijg of meer grip op krijg, dan vind ik dat prettig of leuk of daar wil ik meer over leren.
Nou ja, ik denk dat er twee dingen zijn. In eerste instantie wordt het natuurlijk al heel lang gesproken over manieren waarop de nieuwe kerk uitgebreid of meer geschikt kan worden gemaakt voor dagelijks gebruik. Mm-hmm. Want er zijn nu bijvoorbeeld geen kantoorplekken of genoeg zalen in de nieuwe kerk om daar ook kerk te zijn. Dus maar er zijn natuurlijk allerlei voorstellen geweest om bijvoorbeeld aan de zijkant van de kerk iets te bouwen. Dat is tot nu toe steeds niet gelukt. Ik zou het heel leuk vinden als er wel een manier wordt gevonden waarop we toch de nieuwe kerk echt ook als levende gemeente kunnen blijven gebruiken. Dus... Ja, met voldoende
dus
toiletten
naast
bijvoorbeeld.
Monumentaal,
precies.
Zeg maar.
Maar dat je ook gewoon daar een zaal hebt waar je kindernevendienst kan houden, maar ook waar je bijvoorbeeld kan vergaderen. Of waar dat de kerk wat meer bruikbaarder wordt. En los van dat het nu gewoon een mooi monument is waar je doorheen kan lopen. Dus dat is een project of een proces wat al jaren loopt. Waar het leuk van zou zijn als er nu een moment komt dat je zegt, hey, we gaan beginnen. Mm-hmm. Er ligt nu een voorstel waar we wat mee kunnen. En daarnaast lijkt het mij heel leuk als we als kerken wat meer betrokken raken bij wat er in de stad gebeurt. Dus nu komt het Vermeerjaar er bijvoorbeeld aan. Maar zometeen over anderhalf jaar of twee jaar, als het lukt, die musical van Willem van Oranje. Nou, het zou natuurlijk leuk zijn als we daar als een nieuwe kerk waar die begraven ligt
een rol in zouden hebben.
En hoe dat dan precies uitziet, weet ik niet. Maar ik hoop dat ik die verbindingen kan maken. Ja.
Dus de kerk meer naar buiten. Ja. En mensen misschien ook wel de kerk juist inhalen die niet zozeer misschien als kerkganger komen, maar dan misschien meer om het gebouw te zien of de geschiedenis ervan te leren kennen.
Ja. En daar hoort ik voor een deel ook bij, gewoon het evangelie daar dan vertellen. Maar er zijn heel veel manieren waarop je dat kunt doen.
Ja, je kunt het vertellen in een kerkdienst, maar je kunt het ook praktisch vormgeven.
Precies,
door er te zijn.
Ja. Of het uit te leven, het voor te leven. Ja. Ja.
Dus kansen te over, ook voor jou.
Ja.
Nou, hartstikke mooi, denk ik. Mensen, als jullie Nienke haar missie willen steunen, vergeet dan vooral niet om binnenkort een keer een bezoekje te brengen aan de oude of de nieuwe kerk. Of allebei met een mooi combi-ticket.
Ja.
Kan ook. En er zijn mooie tentoonstellingen. Die staan er weer op stapel. Volgens mij ook. Er is er net weer eentje begonnen.
Ja, er is net een tentoonstelling begonnen van In het licht van Vermeer. Met allemaal mooie schilderijen geïnspireerd door Vermeer. Ja. Het Henk Helmantel hangt er ook.
Dus zeker de moeite van het bekijken waard. Ik wil jou ontzettend bedanken dat jij tijd hebt gevonden in jouw drukke agenda om naar de studio te komen.
Ja, dank voor de tijd. Leuk om hier te zijn.
Ja. En wie weet tot een volgende keer. Dan mag je me komen vertellen of jouw missie een beetje geslaagd is.
Goed idee.
De gedachte van de week.
In de gedachte van de week vandaag een kort in memoriam. Want afgelopen vrijdag werd in de Maria van Jessekerk een avondwaken gehouden. Die was voor pastoor Dick Verbakel, die op 9 september is overleden na een vrij kort ziekteproces. Hij werd 68 jaar. Dick groeide op in een katholiek gezin. Als tweede van 4 kinderen. Na een paar jaar actief te zijn geweest in Naaldwijk als pastoraal werker, werd hij op 32-jarige leeftijd priester gewijd door bisschop Beer. Na zijn wijding studeerde hij in de VS, Pastoral Counseling. Een studie waarbij hij niet alleen een groter inzicht kreeg in mentale gezondheid en de praktijk van therapie, maar ook in de ervaringen die hemzelf als persoon hadden gevormd. Toen hij terug was in Nederland, werd hij parochiepastoor, maar ook pastoraal therapeut voor het bisdom Rotterdam. Op deze manier kon hij collega's helpen uit andere parochies die tegen hun grenzen aanliepen. Gaandeweg kreeg hij steeds meer bestuurlijke taken binnen de kerk. Van 1997 tot 2018 was hij vicaris-generaal, de tweede man na de bisschop, waardoor hij een behoorlijk stempel heeft gedrukt op de Rooms-Katholieke Kerk in Zuid-Holland. Vanaf 2012 tot het moment dat hij ziek werd, is hij als priester actief geweest in Delft en Midden-Delfland. Veel mensen hebben hem hier leren kennen als een betrokken pastor. Helaas moest hij aan het begin van dit jaar zijn taken neerleggen. Dick Verbakel voelde zich verbonden met het bisdom Rotterdam en met de wereldwijde kerk. Vanuit die inspiratie zette hij zich ervoor in dat ook mensen uit andere landen en culturen hier een gastvrije en herkenbare kerk zouden kunnen vinden. De laatste jaren was hij niet alleen pastoor van Delft, maar ook van de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam. En was hij aanspreekpunt voor de katholieke migrantengemeenschappen in de hele provincie. Het heeft weinig zin om een totale opsomming te geven van alle taken die pastoor Verbakel op zich heeft genomen in de 36 jaar dat hij priester is geweest. Laten we zeggen dat hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel had en snel ja zei als hem iets werd gevraagd. Tegelijkertijd wist hij dat mensen hun eigen band hebben met God. Een pastor kan er soms iets aan bijdragen, maar vooral door de weg te respecteren die God met mensen gaat. In de laatste preek die hij hield, zei Dick dat hij altijd had geprobeerd om telkens de barmhartigheid van God centraal te stellen. Vanuit die spiritualiteit, met humor, empathie en een gezond besef dat je één van de vele instrumenten bent in Gods hand, heeft Dick Verbakel pastor willen zijn. Het vieren van de Eucharistie was zijn ankerpunt en voedingsbron. Het was voor hem de diepste uitdrukking van Gods barmhartigheid die mensen verbindt met hem en met elkaar. We zullen hem erg missen, als pastor en als mens. Met dank aan Elie Stok die dit in memoriam voor ons heeft willen schrijven. En daarmee is er alweer een eind gekomen aan deze aflevering van het programma Kerk in Delft. Te beluisteren vandaag dus tussen 12 en 1 op zaterdag normaal gesproken, maar in de herhaling ook op zondag nog te beluisteren. Ik wens u namens ook mijn technicus Dick een hele fijne dag nog. En vanuit de studio vrede en alle goeds.